Ja, mooi. Ja, veel bekende gezichten, zal ik maar zeggen. Ik weet niet of ik me nog voor moet stellen. Maar Matthias Rauw, komen hier met ons gezin al een tijd. En hartstikke mooi dat ik op deze manier ook mag dienen. Naast het koffieschenken ook nog hier wat woorden uitspreken. Er werd vanochtend gebeden, dat doen we altijd voor de dienst, hè, met de oudsten en de mensen die ook zingen en voorgaan. En er wordt altijd gezegd, dus vind ik altijd best wel spannend, dat de spreker de woorden van de Heer mag spreken. En dat voelt altijd best wel zwaar, ook in de voorbereiding, je doet je best. Maar ik heb er nog gemakkelijk vanaf gemaakt vandaag, want ik ga gewoon letterlijk de woorden lezen die de Heer Jezus zelf gesproken heeft. Dus dat, die kunnen we afvinken. Ik ga letterlijk de woorden van God spreken, omdat ik met een verhaal ga beginnen. Een parabel, zeg maar, die Jezus zelf gesproken heeft. Nou, het wordt wel een beetje een, ik heb het een uitdaging genoemd. Want het wordt eigenlijk best wel een zware preek. In die zin dat het is best een heel zwaar onderwerp. Het gaat over vergeven. En dat kan van alles zijn. Hè? Van iemand die je afsnijdt in de auto. Hè, dat moet je soms ook vergeven. Die middelvinger omlaag houden. Maar het kan ook zijn dat er dingen zijn in je verleden die tot op heden een verwonding zijn. Snap je? Dus het is een heel breed onderwerp. En ik ga erover vertellen en laat het op je inwerken en laat God ook spreken wat je hiermee moet doen. Ik wil beginnen met een tekst. Dat is de volgende. Voordat ik bij de woorden van Jezus ga beginnen, wil ik eerst deze lezen. Want dit is een hele bijzondere tekst. Best wel een rare. Wie barmhartig is voor een arme, leent aan de Heer. Dat is gek, hè? Dus je geeft iets aan de arme. En kennelijk ontstaat dan een lening bij God. Maak je God eigenlijk een schuldenaar. En die God zal hem zijn weldaad vergoeden. Het is een bijzondere tekst. Het gaat over schuld. Eigenlijk gaat het over iets weggeven, iets lenen. En barmhartig zijn, vergevingsgezind. Hoe moet je dat uitleggen? Nou, daarvoor gebruiken we de woorden van Jezus. Ook in die tijd, in de tijd van Jezus, was het schuld een bekend begrip. De Romeinen waren daar. Schuld ontstond overal. Je had tollenaars en belastingssystemen. En er moest veel geld worden afgedragen. En wij kennen dat ook wel een beetje. Wij leven ook eigenlijk in een schuldeconomie. Als je daar goed over nadenkt. Iedereen eigenlijk heeft schuld in Nederland. Wist je dat? Het kan zijn de mobiele telefoon die je nog moet afbetalen met een abonnement. Dan zit de telefoon vaak weer in. Het is een schuld die je dan door middel van een abonnement afbetaalt. Alle mensen die een huis hebben, tenminste die een koophuis hebben, die hebben een schuld. Nou, dan kun je zeggen, ik heb geen koophuis, ik heb geen telefoon, ik ben schuldenvrij. Nee, wist je dat wij als Nederlanders allemaal 404.000 miljoen euro schuld hebben? Dat is gewoon onze schuld als land. Dat is een staatsschuld. Dus we hebben dat geleend. En wij zijn met elkaar 404.000 miljoen euro schuld hebben. Gewoon met z'n allen. We komen er niet onderuit. Schuld is een bekend begrip in ons alledaagse leven. Maar ook in het christelijke leven. En we gaan daarover lezen. Volgende slide. Komt-ie. Daarop kwam Petrus naar hem toe, dat is Jezus. En zei, Heer, als mijn broer of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeven? 7 maal toe? En Jezus antwoordde, nee, niet 7 maal toe, zeg ik je, maar 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel, dat is natuurlijk belangrijk, hè? Dit is een verhaal dat gaat over het koninkrijk van de hemel. Wij denken vaak, het koninkrijk van de hemel is misschien ver weg, als we straks dood en boven zijn. Nee, maar dit gaat over nu, hè? Dus kennelijk is het koninkrijk van de hemel ook hier op aarde en horen wij er op een bepaalde manier in te leven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als een koning die rekenschap wilde vragen bij zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Nou, dat is heel veel. Ik ben theoloog, maar ik moest het opzoeken, maar ik ben heel benieuwd. Weet iemand hier hoeveel geld dat is? Heel veel. Nou, doe eens een gok. Hoeveel jaar zou je moeten werken voordat je dit bedrag bij elkaar had? Eén leven? Laat de volgende slide maar zien. 1 talent is 20 jaar arbeid. Dus 10.000 talent is 200.000 jaar arbeid. Eigenlijk, dat is dus niet iets wat je af kan betalen. Laten we heel eerlijk zijn. Ja, we kunnen hier praten over een geld van schuld, een schuld van geld, maar we weten natuurlijk dat wij, als dit verhaal over geld gaat, dat het ook over andere dingen gaat, een ander soort schuld. Een schuld die wij ten opzichte van elkaar hebben. Wat bidden we elke dag, als het goed is, in het Onze Vader? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus vergeving is niet alleen iets wat zich in het gelddomein, economisch, afspeelt, maar ook iets op een ander vlak. Het is eigenlijk de ellende die we elkaar aandoen, waar we vergeving voor nodig hebben. Ik maak foute opmerkingen, regelmatig. Moet je maar aan mijn vrouw vragen of mijn kinderen. En dat, je bouwt eigenlijk een schuld op, je doet iets doms. Soms kan het ook op een passieve manier, je kan iemand negeren, terwijl je hem eigenlijk aandacht zou moeten geven. Het kan ook zijn dat je stomweg iemand pest op je werk, omdat hij iets doms heeft gedaan. Er kwam laatst een klant binnen bij mij. En die was heel lief en aardig en we hadden een heel leuk gesprek. En toen ging hij bij mijn baas naar binnen en zei, oh, die Matt is echt een eikel, die doet dat project echt niet goed. En dat zei mijn baas laat tegen mij, wat hoor ik nou? Nou, moest ik allemaal uitleggen, was allemaal oké. Maar later kwam die weer en toen dacht ik van ja, ik ga je nou ook geen koffie aanbieden. Weet je, blijf maar lekker in de gang zitten, zoek het maar uit. Weet je, dus iemand doet iets en dan heb je het gevoel, er komt een soort emotionele schuld in. En je wil dat eigenlijk ja, betaald zetten. Daar wil je iets mee. En het loopt door ons alle levens heen. Dit soort schuld die we elkaar aandoen, bewust en onbewust. En je wil eigenlijk terugbetalen. Een domme mail. Ik noem even wat eenvoudige onderwerpen die ons leven raken, die je binnenkrijgt. Dan ontstaat er een emotionele schuld. En iemand uit je klas die in één keer je vriendin is of vriend en die dan in één keer weer weggaat. Dat doet pijn. Snap je dat? Dat zijn allemaal dingen waarmee we eigenlijk een schuld op ons laden of een schuld bij de ander uitspreken. En dat gaat zelfs zo ver dat we zo'n grote schuld hebben, dat we hebben niet eens door wat we zelf eigenlijk aanrichten. En dat wil ik even laten zien. Dit is een verhaal, dit gebeurde ongeveer 1600 jaar geleden. Wat ik nu ga doen, let op. Dan blijf ik hier staan. Ik zou er wel wat van te spreken. Oké. Ik kijk naar voren, toch? Ja. En volgens mij is er niks achter mij gebeurd. Ik kan het niet zien, ik kan het niet verifiëren, ik kan er niet meer bij. Maar wat is er gebeurd? Jullie kunnen het wel zien. Ja. Ja, ik maak het thema vergeving graag concreet. Het was zo. 1600 jaar geleden leefde Mozes de Donker in de woestijn. Ik heb een plaatje van. Dit is de man. Fantastische kerel. Een van mijn favoriete heiligen, mag je het eigenlijk wel noemen. Hij leefde in de woestijn en hij wordt Mozes de Donker genoemd. Fantastisch. Hij leefde in Nubië. Dat is een soort geuzennaam. Je zou bijna zeggen dat is een scheldnaam. Maar hij droeg hem met trots. En hij was vroeger ex-roofman geweest. En hij was tot bekering gekomen. En hij wilde leren vergeven. Er is dus een schuld die andere mensen bij hem hadden opgebouwd, wilde hij vergeven. En hij werd dus bij elkaar, er was dus een groep monniken bij elkaar geroepen en die zeiden van ja, iemand heeft een hele domme fout gegaan, we willen het hem betaald zetten. Op een bepaalde manier moest daar recht gebeuren. Iemand had een fout gemaakt en dan moest worden rechtgezet met een straf of op andere manier. Maar ze kwamen er niet uit wat voor een straf zij moesten geven. Ze zei eens, nou weet je wat, Mozes de Donker, dat is een wijze kerel. Die leeft daar in een grot, linksachter, drie bergen in de woestijn. We gaan naar hem toe, we halen hem erbij. En Mozes zei, nou, ik kom niet. Ik vind maar niks zo. Ik blijf lekker zitten, ik zit hier wel goed. Nou, toen stuurde ze een priester, want een priester, ja, daar kon hij natuurlijk geen nee tegen zeggen. Dus die priester ging erheen en zei, Mozes, je moet echt komen, we hebben je nodig. En wat deed hij toen? Hij pakte een zak met zand, vol met gaten, deed hij op zijn rug en liep, zeg maar, door de woestijn naar de groep monniken toe die hem wilde hebben. En er was een zak met gaten en het lekte er allemaal uit zoals hier vanochtend ook. En net zoals jullie vroeger, die monniken, die zaten zo van, Mozes, wat ben je nou aan het doen? Je loopt met een zak zand door de woestijn en het lekt eruit. En hij zei, ik praat. Mijn hele leven lang. De woorden lekken achter me vandaan. Ik weet niet wat ze aanrichten. Zoals hier ook. Je kind zou er iets moois van maken, maar iemand anders zou erover struikelen. Je weet niet wat woorden aanrichten. En hij zegt, en dan moet ik nu iemand gaan veroordelen? Terwijl ik niet eens weet wat ik er zelf heb aangericht. En dan staat er zo mooi, de monniken veroordeelden de broeder niet. En ze gingen allemaal naar huis. We weten niet wat we aanrichten bij andere mensen. Dus kleine zinnetjes, dat weet je uit je eigen leven ook, kunnen heel lang blijven zeuren. En net zoals jij daar last van hebt, kan iemand anders daar ook last van hebben. Maar je weet het niet, want je bent verder gegaan en je leven is links gegaan. En iemand anders is rechts gegaan. En dat is schade. Dat is een schuld die wij met ons meedragen. Een schuld die we ten opzichte van de ander hebben. En soms bewust en soms onbewust. En die schuld hebben wij natuurlijk ten opzichte van degene die we benadeld hebben. Maar ook naar God. En waarom is dat zo? Waarom heb je die schuld bij de meeste? Dat is heel logisch. Ieder mens is van God. En als je mens beschadigt, dan doe je God eigenlijk kwaad. Als iets van mij is en iemand schopt mijn auto in elkaar of zit, dan heeft hij een schuld bij mij, niet bij de auto. Als wij andere mensen beschadigen, bewust of onbewust, dan is de allergrootste schuld, de optelling van al die domme dingen die we doen, die is bij God de Vader. En elk leven wat we aandoen, dat is een optelling, dat is 20.000 jaar wat we schade hebben. We kunnen dat om ons leven niet meer goed maken. We kunnen zeggen sorry, maar dat weten we zelf ook, dat lost niet altijd alles op. Maar het mooie is dit, daar komt het volgende. Volgende Bijbelgedeelte. Omdat hij niets kon terugbetalen, wat kunnen we met ons leven doen als we schade in iemands leven hebben aangericht? Gaf de Heer het bevel dat zijn man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van de Heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal het u terugbetalen. Maar de Heer zei, het recht moet zegevieren, ga toch maar in de gevangenis. Nee, hè? Ik zeg wel eens, God is niet rechtvaardig. Een hele spannende uitspraak. God is niet rechtvaardig. Als hij rechtvaardig was geweest, had hij gezegd, het recht moet zegevieren. Als je iets aanricht, dan is daar een regel voor, een wet, en dan moet dat gewoon tot uitvoer worden gebracht. Dat is in Nederland ook, we leven in een rechtsstaat. Als we alles zouden vergeven als iemand een zielige smeekbede doet, wat voor land zouden we hebben? Dit zijn de regels, die worden netjes uitgevoerd, anders wordt het een zooitje. Maar God zegt, ik ben niet rechtvaardig, ik ben liefdevol. De Heer kreeg medelijden, liet hem vrij en schold hem de geleende som geld kwijt. 200.000 jaar, of hoeveel was het eigenlijk? Ja, heel veel in ieder geval. 20.000 jaar werken schold hij hem kwijt. Dat is mooi, hè? Dat is hoopvol. We maken dingen mee in ons leven waarvan we ontzettend spijt hebben af en toe. Tenminste, ik wel. En dat je dan weet, als ik daar oprecht berouw over heb. Als ik huil. Dan zijn die tranen als een soort tweede doop, werd het wel genoemd in de vroege kerk. De tranen van berouw zijn ook water, die wassen dat van je af. Net zoals je met je doop weet, dat alles wat daarvoor gebeurd is, dat is weg. Je huilt, een soort hernieuwde doop. Je hebt echt berouw. Vergeving van zonde. Maar dan, het verhaal houdt hier niet op. Het verhaal heeft een staartje. Naar de volgende slide. Toen deze dienaar naar buiten ging, hij was helemaal blij, hè? Vergeven. Toen hij naar buiten ging, trof hij daar een andere dienaar aan, die hem 100 denarii schuldig waren. Hij nam hem in de wurggreep, heftig, en beet hem toe, betaal me alles wat je schuldig bent. Toen wierp deze zich neer en smeekte hem. Dat is een herhaling, zie je dat? Neervallen en smeken. Heb geduld met mij, ik zal je betalen. Dat is ook letterlijk wat hij zelf had gezegd, hè? Maar hij wilde er niets van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld had afbetaald. En dan denken we al heel snel, wat een stomme gast. Weet je, had het toch gewoon kunnen vergeven. Maar denk even aan je eigen leven, hoe dat zit. Ik had het gisteren nog. Ik reed met de auto en een andere auto die haalde mij heel snel in. En op een of andere manier kwam ik toch weer voor die ander bij dat stoplicht. Dat is een heel klein voorbeeldje. En toen dacht ik van, ik ga net iets langzamer optrekken. Ja, stom. Eigenlijk heel stom. Maar het zit zo in ons om een soort... Hey, ik zie al mensen lachen. Ja, dat... Die kleine voorbeeldjes werken vaak het best. We komen het allemaal tegen. Weet je, iemand met je afsnijden met het karretje in de supermarkt. En dan kom je met z'n tweeën aan en denk je, net snel daarvoor. Hè, weet je. We willen allemaal ons recht halen. Onafhankelijk van wat ons gegeven is. Dat is een hele nare eigenschap. Maar toch. Wat zegt dit verhaal? Want het verhaal gaat nog verder. Het stopt niet bij het... Je collega die een flauwe opmerking maakt, hè, als christen hier, dat je het dan betaald wil zetten. Nee, het gaat nog verder. Volgende slide. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, want hij had iets betaald gezet, hè, zoals we het allemaal zouden doen eigenlijk. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Dat is wel leuk. Dat gebeurt wel eens, hè? Dan zegt de ander, jij was toch christen? Zo zou het ook eigenlijk moeten. Dus ik weet niet of hier mensen in de zaal zitten die nog geen christen zijn, of half, of die zeggen van, ik weet het niet zo. Je kan christen hierop aanspreken, hè? Dat ze niet vergevensgezind zeggen, jij was toch christen? Zegt de ander, wat flauw van je is. Nee, ik ben heel bijbels, want dat werd in de Bijbel ook gedaan. Nee, maar serieus. Je doet een christen daar voordeel mee. Want als goed is wil een christen leven in het koninkrijk van God, toch? Nou, dan willen we daar wel op aangesproken worden als we daarnaast leven. En kennelijk, als we in dat koninkrijk leven, dan moeten we ons op een bepaalde manier gedragen. Wrok, boosheid, haat, teleurstelling. Het moet gewoon weg. Het mag geen onderdeel zijn van ons leven. Dat ligt van alles in de weg. Om contact te hebben met God, ons gebed gaat stroef. We raken er verbitterd door. Op een of andere manier kwam de Heer het te weten. En hij zei, je bent een hele slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat jij hem smeekte. Dan had jij toch ook zeker medelijden moeten hebben met de andere dienaar. Zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn Heer was zo kwaad, dat is nogal wat, dat hij hem in de handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld had terugbetaald. Zo zal ook de hemelse vader in ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. En dat is, ik vind het, is de eerste keer dat ik hierover spreek. Ik vond het altijd best wel heftig. En ik denk, wat moet je hiermee? Dat jeukt ook een beetje van, want wij kruipen bij de vader op schoot, hè, dat zingen we ook wel in liedjes en onder zijn vleugels en zo. En dat is ook zo. Maar hier, dit is ook nogal wat. God geeft je over aan de gerechtsbeulen. Let op, er staat niet, God stookt een vuurtje voor je en gooit je erin en gaat van afstandje kijken hoe jij lekker brandt. Nee, hij geeft je over aan de gerechtsbeulen. Dat kunnen ook je eigen beulen zijn, want je weet zelf hoe verzuurd je raakt als je met wrok zeg maar, en bitterheid rondloopt. Ik denk eigenlijk dat die gerechtsbeulen zijn dat God zegt, van, zoek het dan maar uit. Weet je, als jij niet wil, dan kan ik ook niet. En dat komt terug. En denk dan niet dat dit aan God ligt. God is een strenge God, zou je zeggen, als je dit leest. Maar vergeet niet wat we eerst hebben gelezen. Hè? Vergeet niet wat we eerst hebben. God is barmhartig. Als je berouw hebt, dan wil hij vergeven. Dat is onze God. Maar als je daar niet in wil leven, dan zegt God, wat kan ik dan nog voor je doen? Dan zeg je echt, dan zeg je tegen rechtsbeulen, kom maar op dan. Het wordt eigenlijk pas problematisch dus als wij niet anderen vergeven. Daar ligt het om. En dat is iets wat wij kunnen doen. God heeft zijn ding gedaan. Als wij berouwvol zijn en naar hem toe komen, dan mogen wij de hoop hebben, en die hebben we ook, dat het goed zit. Maar als wij die liefde die we van God hebben gekregen, die vergeving niet uitdelen, als wij gaan leven in onze eigen bitterheid, wrok, ironie, dan komen we daar niet verder mee. Je wordt eenvoudig overgeleverd aan je eigen negativiteit, om het zo maar te zeggen, die je vasthoudt. Dus laten we nu weer eens teruggaan naar die tekst in Spreuken. Wie barmhartig is, die vergeefsgezind is voor de armen, en de arm is iemand die schuld bij je heeft, die leent aan de Heer. Dus wat hier eigenlijk staat is, als iemand schuld bij jou heeft, als jou iets heeft aangedaan, waardoor je hem een eikel vindt of een suffert, als je zegt van ik vergeef dat jou, dan gaat die schuld naar God toe. En wie kan die schuld altijd betalen? Dat is toch God? Dus als je je gelijk wil halen bij degene die schuld bij je heeft, dat lukt vaak niet, want diegene kan niet terugbetalen. Een vriend soms nog wel. Een vriend heeft krediet. Die heeft credits. En als je krediet hebt, dan kun je daar wat van inwisselen. Als een vriend iets stoms doet, dan zakt hij misschien iets minder ver weg, maar hij heeft nog geen schuld, weet je. Hij heeft nog wel credits, dus dat kun je nog wel hebben. Maar een vijand is iemand die in de min staat, iemand die je misschien niet kent en die je wat aandoet. En dan schiet hij in de min. En zo iemand kan dat dan niet meer terugbetalen, want je ziet hem niet meer of je draagt die woorden in je hart mee en dat doet pijn. Maar het mooie is, als we vergeven zijn, zegt God van, vergeef de ander en dan komt die schuld bij mij te liggen. En God heeft genoeg in zijn hemelse schatkamer, om het zo maar te zeggen. Die kan daarvan geven. En is dit niet in dit leven dan misschien als je boven komt, hè? Wat wel zegt, een extra pareltje op je kroon misschien wel. Maar dat is een heel belangrijk mechanisme om ons daar bewust van te zijn. Als iemand jou iets heeft aangedaan, vergeef het hem. Gaat die schuld naar God en hij zal jou betalen. Hij zal je weldaad vergoeden. Vergeef iemand. Dat lees je op zoveel plekken in de Bijbel. Hè? Jezus deed zelf ook trouwens. Een van de mooiste voorbeelden waar ik echt heel vaak aan denk. En die me elke keer weer verbazen was dat Jezus, hij heeft het ook gezongen in het lied vanochtend, dat hij aan het kruis lag, ook nog op de grond, en dat hij werd vastgespijkerd. En weet iemand wat hij toen zei? Ja, vergeef het hem. Hij zei niet, wil u het recht doen? Het staat in de wet, oog om oog, tand om tand. Dus mogen hij ook spijkers door zijn handen krijgen? Was heel logisch geweest. Had hij niet eens iets geks gezegd? Was gewoon de wet. Nee, hij zei, vergeef het hem. En ik kan me zo voorstellen dat er een Romein staat die zegt, ik heb jouw vergeving helemaal niet nodig. Wat zit je nou te bazelen? Waarom bid je voor mij? Ik heb er niet om gevraagd. En we zeggen wel eens, ik kan pas vergeving geven als iemand zegt, daarom vergeving vraagt, anders kan ik het niet geven. Dat is eigenlijk een beetje onzin. Jezus vroeg niks van die man. Dus bid voor degene die je vervolgen, die je vijanden zijn, die een schuld bij je hebben. Bid voor vergeving. Zeg, Vader, vergeef het hem. En daarmee gaat die schuld naar God. En zegt God, dan zal ik het jou geven. Dan geef ik jou wat je nodig hebt. En onze Vader ook. In het stuk in Matthäus staat verder. Als jij aan mensen hun fouten vergeeft, zal de hemelse Vader ook jou vergeven. Maar als je ze niet vergeeft, zal de hemelse Vader uw fouten ook niet vergeven. Dus er zit een soort connectie die we goed moeten begrijpen, die heel erg belangrijk is. Willen we zelf vergeving krijgen, in de vrijheid leven, dan moeten we anderen ook die vrijheid geven. Het is een beetje zoals ademhalen. Haal allemaal eens diep adem. Nog verder. Moeilijk, hè? Wat is onze neiging nu? Om uit te ademen, toch? Alleen inademen kan niet. Alleen vergeving van God krijgen kan niet. dan gaan we dood. We komen bij de meester, we huilen, we krijgen vergeving. Dat geeft lucht, ruimte, oh, en dat houden we vast. We zijn zo blij. En dat wordt onze dood. We moeten ook geven. We moeten weer uitademen. Wat we krijgen, krijgen we om door te geven. De ruimte die wij krijgen, geven we weer in het koninkrijk van God om ons heen. Inademen, uitademen. Vergeving krijgen, vergeving ontvangen. Ik wil je twee plaatjes laten zien, want sommige mensen zijn meer visueel. En dat, dan heb je aan deze woorden allemaal niks, dat ga je allemaal vergeten. Even kijken hoor. Wat zien we hier? Iemand die de ander vasthoudt. Maar die wordt vastgehouden, snap je? Dus de hand waarmee jij de ander vastgrijpt, is een heel mooi, dus een iconenschilder. En die heeft deze plaat ook echt gemaakt op basis van dit verhaal. De onvergevende dienaar. Dus die man had zoveel gekregen, maar die houdt de ander vast. Die wil zeggen van, ik wil vergeving van jou. Ik wil dat je me goed doet. Want ik heb geleden door jou. Maar die hand, die grijpt hem ook vast. En als wij niet loslaten, dan zal die andere hand ons ook niet loslaten. Dat is op een of andere manier, heeft God ons zo gemaakt, dat dit onze werkelijkheid is. En dat is misschien heel heftig en zwaar, maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal, hè. We hebben ook de volgende plaat. Dus hoe zwaar dit ook klinkt, ik denk dat dit een heel hoopvol verhaal is. En het wordt natuurlijk zwaar aangezet, omdat, ja, soms hebben we dat nodig. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat eerste deel. Als wij God omarmen, als wij zeggen, bij u kan ik de vergeving krijgen, bij u kan ik ruimte krijgen om te leven. U bent degene die betaalt vanuit de schat die in de hemel is, zodat ik andere mensen mag vergeven, dat ik weet dat u mij helpt, mij ruimte geeft. Ja, dan mag de ander zeggen, hey, ik mag er ook zijn. Misschien laat hij wel je hond uit, maar ik weet niet waar het over gaat. Maar snap je, de ruimte die wij krijgen van Christus, die mogen we uitdelen aan anderen. En als je de ander vasthoudt, en hou jezelf voor de gek. En hou jezelf vast. En ik denk dat het een heel belangrijk principe is om mee naar huis te nemen. Geef mensen hun vrijheid terug. Leer om de ander los te laten. En zelf losgelaten te worden. Wat iemand ook gedaan heeft. Hoe vervelend ze zijn geweest. Om wat voor reden dan ook. Vergeef. Maak God een schuldenaar. En bouw aan je schat in de hemel. Amen.